Goedemorgen. Omhoog trekken. Systeem. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn. Dicht bij u. Heer, we willen u nogmaals danken, Heer, voor het feest dat we mochten vieren. U ter eer. Ik wil u bidden, Heer, nu om bij het openen van uw woord. Wilt u mij helpen door uw Heilige Geest. En werken in het hart van mijn broeders en zusters. En ook in het mijne. Wat tot eer is van uw naam. En opdat het zou mogen vrucht dragen in ons leven. Uit genade. Amen. We gaan iets lezen uit het boek Richteren. Het zesde Bijbelboek. Richteren hoofdstuk 6. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heeren. Daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midian gedurende 7 jaar. Waarin Midian de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich schuilplaatsen in die in het gebergte liggen, de holen en de burchten. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza en lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. Want zij trokken op met de kudden en tenten en zij kwamen talrijk als sprinkhanen. Zij waren niet te tellen, nog hun kamelen en zij kwamen het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Vers 7. Toen nu de Israëlieten tot de Heere riepen vanwege de Midianieten, zond de Heer een profeet tot de Israëlieten die tot hen zeide: Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van allen die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uitgedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heer uw God. Eert dan niet de goden van de Amorieten in wier land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebinte Ofra, eigendom van de Abriëziet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen, om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De engel des Heeren verscheen hem en zeide tot hem: De Heere is met u, gij dappere held. Maar Gideon zeide tot hem: Ach, mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen waarvan de vaderen ons vertelden als zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian. Toen wendde de Heer zich tot hem opnieuw en zeide, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem, o Heere, waarom zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. En de Heere zeide tot hem, ik ben met u. Daarom zult gij Midian verslaan, al was het één man. Toen zeide hij tot hem, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken dat gij het zijt, die met mij spreekt. Ga niet van hier weg, voordat ik terugkom en de gave die ik ga halen voor u neerleg. En hij zeide, ik zal blijven totdat gij terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees deed hij in een mand en het vlees nat in een pot en hij bracht het tot hem onder de terebint en zette het voor hem neer. De engel Gods zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vlees nat uit. En hij deed dat. Toen strekte de engel des Heeren de staf die hij in de hand hield uit, raakte het met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan en vuur steeg uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de engel des Heeren uit zijn gezicht. Toen begreep Gideon dat het de engel des Heeren was. En hij zeide, wee mij, Heere, Heere, want ik heb de engel des Heeren gezien, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u. Vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en noemde dat de Heere is vrede. Het staat nu op de huidige dag nog in Ofra der Abrezieten. Het is niet de bedoeling dat ik hier de twee hoofdstukken 6 en 7 ga lezen. En ik wil er enkele gedachten bij halen. De richterentijd was een zware tijd. Ieder deed wat goed was in eigen oog. Dat is het refrein in het boek De Richters. Het boek De Richters is ook het boek van de derde generatie. Er is een generatie die in Egypte verbleef onder de slavernij. En God heeft ze uitgeleid. Met een krachtige arm. Voor de Joden waren het wonderen. Voor de Israëlieten waren het tekenen. 10 plagen. Maar die generatie die in Egypte verbleef, is omgekomen. Er zijn slechts 2 mensen, Jozua en Caleb, die het beloofde land mochten binnengaan. De tweede generatie was inderdaad de generatie van Jozua, de opvolger van Mozes. Toen kwam die derde generatie. Die generatie van Jozua had nog een en ander meegemaakt aan tekenen en wonderen. Maar die derde generatie niet. En ze waren verzwakt. Ze verlieten de Heer. En ze begonnen de afgoden te dienen. En als je het begin van het boek Richteren leest, dan zie je dat er een aantal volkeren zijn overgebleven. Jozua had geboden, we gaan het land in bezit nemen. Maar de vijanden moesten verslagen worden. Maar die vijanden werden niet volkomen verslagen. En elke stam had het bijna nagelaten om geheel zijn erfdeel in bezit te nemen. En zo bleven er nog vijanden over die moesten verslagen worden. En dan lees je in Richteren hoofdstuk 2 het volgende. Vers 20, wanneer dan de toorn des Heeren ontbrandde tegen Israël, zeide hij, omdat dit volk het verbond heeft geschonden, dat ik hun vaderen opgelegd had, en omdat zij niet geluisterd hebben naar mijn stem, zal ik ook geen van de volken die Jozua bij zijn dood heeft overgelaten, meer voor hen uit wegdrijven, om door hen Israël op de proef te stellen. De Heere stelt ons ook wel eens een keer op de proef. In hoeverre wij staan in het geloof. Om door hen Israël op de proef te stellen en te zien of zij al dan niet de weg des Heeren zouden houden door daarop te wandelen zoals hun vaderen gedaan hadden. Immers de Heere had die volken laten overblijven. Hij had ze niet terstond willen verdrijven en hen niet in de macht van Jozua gegeven. Dit zijn nu de volken die de Heere liet overblijven door hen al de Israëlieten op de proef te stellen, welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden. slechts opdat de geslachten der Israëlieten, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken. Als het goed is, ervaren wij strijd in ons praktisch geloofsleven. Ik zou durven vragen, wie ervaart hier geen strijd? Ja, niemand durft een vinger op te steken natuurlijk. Maar we hebben een strijd te strijden, broeders en zusters. En de vraag is of wij onze vijanden hebben verslagen. God wil ons volkomen de overwinning geven in de strijd. Wij voeren een geloofstrijd vanuit de overwinning die de Heer Jezus heeft behaald op Golgotha's kruis. Het is dus een strijd van overwinning. We hebben alleen te verdedigen. Maar de vraag is, wat is er in ons leven overgebleven aan vijanden? Mag ik eens een keer voorlezen? Kolossen. Kolossenzenbrief. Dan lees je in hoofdstuk 3. Als gij nu met Christus opgewekt zijt, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is wat. Wij zijn met Christus gestorven. Alles wat met hem gebeurd is, is met ons gebeurd. Hij is gestorven, wij zijn met hem gestorven. Hij is begraven, wij zijn begraven in de doop. Romeinen 6. Hij is opgestaan, wij zijn met hem opgestaan. Hij is gezeten in de hemelse gewesten. Lieve broeders en zusters, wij worden nu gezien in de hemel, in de hemelse gewesten. Ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk de voltallige gemeente al aanwezig is in de hemel. Alleen wij zijn hier nog op aarde. Maar ze wordt in de hemel wordt die voltallige gemeente gezien. Een gemeente die met een zeer hoge prijs is betaald. We weten het voor onszelf, de Heer betaalde de prijs. Dat hebben we overdacht in het avondmaal. Maar hij heeft ook de gemeente lief gehad. En is de diepste diepte ingegaan om ze straks te kunnen invoeren in het Vaderhuis, waar wij echt thuis zullen zijn. Hier is niet ons thuis. Wij hebben hier niets te zoeken. Wij zijn vreemdelingen als het goed is in deze wereld. Wij zijn pelgrims. We zijn op weg naar ons eeuwig tehuis. We hebben niets van doen met deze wereld. We zijn vreemdelingen. En de wereld moet ons niet. De wereld zal misschien wel sympathiek doen tegenover ons. Maar als het puntje bij paaltje komt, wij worden gehaat. De Heer Jezus heeft het gezegd. Indien ze mij gehaat hebben, ze zullen ook u haten. Ze moeten ons niet. Wij zijn lastposten. Wij worden extremisten genoemd. Omdat we durven vast te houden aan Gods waarheid. En in het bijzonder in Amerika is dat een feit, is er eigenlijk al christenvervolging. Nogmaals, wij worden extremisten genoemd. Omdat we durven vast te houden aan het enige woord der waarheid. De Bijbel is het woord der waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. En wij hebben het woord der waarheid. Maar nu terug naar Gideon. We hebben vanmorgen een lied gezongen die er eigenlijk treffend bij aangesloten is. We hebben gezongen over zwakheid. Wie van ons voelt zich wel eens zwak? Oh, ik dacht al dat de enige was. Ja. De Heere komt ons tegemoet in onze zwakheid. Hij weet wie je bent. En hij houdt van je. En hij wil jullie gebruiken. Hij wil jou gebruiken, broeder, zuster. Hij wil jou gebruiken. Ondanks je zwakheid. Want wij zijn sterk in de Heer. Dat is de andere realiteit. Wij zijn sterk in hem. Nu wat die vijanden betreft. We lezen verder in Kolossen. Dus wij, ons leven is met Christus verborgen in God. Maar wanneer Christus ons leven zal geopenbaard worden. En die openbaring zal plaatsvinden op de Olijfberg. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar wij zijn betrokken partij. Wij komen met hem. Dus raak eens, om met hem terug te komen, moeten we natuurlijk eerst opgenomen worden. En dat is waar we mogen naar uitzien. Dat opname. We zullen met hem terugkeren. Wanneer Christus ons leven zal geopenbaard worden, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar nu, wij zijn gestorven, hebben we gelezen. En toch staat er in vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En hier heb je een paar van die overgebleven vijanden misschien. Er zijn te grove zonden bij. En dan zeggen we, oh, deed je dat niet, dat doen we niet. Ja. Nou, er worden die sprake van hoererij, onreinheid, maar ook hartstocht, boze begeerten en de hebzucht. De hebzucht die afgodendienst is. Die afgoden zijn nog niet weg. Het geld kan ons te pakken krijgen. De zucht. Veel geld hebben is geen zonde. Maar de zucht naar geld staat er hier. De hebzucht. Ja. Die afgodendienst is. Om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Er zijn nog een paar dingen. Nijd. Twist. Jaloersheid. Onreine gedachten. Zijn er vijanden in ons leven die nog niet verslagen zijn? De Heer roept ons op om de strijd aan te gaan. Met open vizier. En te overwinnen. Zo is onze Heer bezig. Iedere dag opnieuw. In ons eigen leven. Maar nu Gideon. Gideon die, we hebben dat gelezen, dacht helemaal niet hoog van zichzelf. Hij was de jongste van zijn geslacht. En wat opvalt, is in Richteren 6 het woordje indien. De Heer had gezegd, ik ben met jullie. Wat zegt Gideon? Indien de Heer met ons is, waarom is ons dit overkomen? Jacob, precies hetzelfde. Toen hij op de vlucht moest voor zijn broer Esau, heeft de Heer van in het begin van zijn reis, zal ik zeggen, gezegd, ik zal u terugbrengen, ik ga voor je zorgen, ik zal u terugbrengen naar het land. Wat is de reactie van Jacob? Hoe zitten wij in elkaar? Wij zeggen dan, indien u, heren, indien u mij gaat terugbrengen naar het land, dan zal ik u stip de tiende geven. Ook een indien. God belooft iets, dan maakt hij het waar. Maar Gideon had klein geloof. En daar wordt soms een beetje miserabel over gedaan. Oh Gideon, oh ja, het was een klein gelovige. Maar ik ben al blij als ik een klein geloof heb in een grote, almachtige God. Ja. En dan zie je telkens weer, indien ik, vers 12, hoofdstuk 6, indien ik genade gevonden heb in uw ogen. Maar hij krijgt een opdracht. En dan wordt openbaar wie Gideon is. Hij krijgt een opdracht. Vers 25. In die nacht nu zeide de Heere tot hem, neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van 7 jaar. De Heer weet alles. Haal het altaar van Baal, dat van uw vader is, omver en hou de gewijde paal om die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heere uw God op de top van deze versterkte plaats. Breng het in gereedheid en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal die gij zult omhouden. En dan treedt Gideon in actie. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere hem gezegd had, omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, niet in de kijker wilde lopen met wat hij bezig was, deed hij het dus 's nachts, toen niemand hem zag, toen hij zich safe voelde. Ik heb misschien dat al een keer verteld. Kort na mijn bekering ging ik traktaten verspreiden. En wanneer deed ik dat? 'S Avonds, als het donker was. En dat ging zo'n tijd door en toen zei ik toch, het is toch eigenlijk niet goed, hè? Ik moet toch een keer kleur bekennen, hè? En dan begon ik het al overdag te doen. Ja. En de volgende stap was dat ik al een keer een praatje kreeg met iemand. Ja. God ziet ons. Ik denk als hij ons bezig ziet in ons zwak geloof. Ik weet het niet, maar misschien verschijnt er een glimlach op zijn gelaat. En hij is altijd bereid om ons een zetje te geven. God zoekt bij u en mij volle vrijmoedigheid. We hebben ons niet te schamen, broeders en zusters. De ongelovigen hebben zich te schamen. De naam van de Heer Jezus wordt ijdel gebruikt. Wat een gebod kregen de Israëlieten, je zult de naam van God niet ijdel gebruiken. En wat hoor je vandaag? Oh my God, oh my God. Ja? Of Jesus. Ja? Je zult de naam van God niet ijdel gebruiken. Ik heb wel eens een keer gezegd aan iemand op mijn werk. Ik wist tegen wie dat ik dat mocht zeggen natuurlijk. Je kan niet tegen iedereen... Maar ik zei tegen hem, collega, ik zeg, ik denk dat jij niet over je volle verstandelijke vermogens beschikt. Zat hij daar? Ja, ja. Ik zeg, ah ja, en waarom? Ik zeg, jij noemt voortdurend de naam van God op je lippen. En je gelooft niet eens in God. Ik zeg, dat is toch het stomste wat er is. Ja. Zijn naam gebruiken en je gelooft niet in hem. Een glimlach verscheen. In zijn tijd heb ik hem niet meer horen vloeken. Ja. Maar dat was ook zoiets. Ik had een collega, minste dat er was, een vloek. En we waren samen bezig aan een karwei. En ik zei, telkens hij vloekte, zei ik, nee, ik zei, dat geloof ik niet. Weer een vloek, ik geloof er niks aan. Ik geloof dat niet. Dan zegt hij, Mars, wat deed dat er allemaal mee? Ik geloof je niet en ik geloof het niet. Ik zei, ja, Philippe, ik zeg, je vraagt maar je verdoemenis. Ja? Ik zeg, ik hoop dat God dat gebed niet verhoort. Hè. Toen begreep hij het. Ja? Maar ik blijf het zeggen, de mensen die hebben Gods liefde. Moeten geconfronteerd worden met Gods liefde, die wereld buiten. Ik sprak gisteren met een broeder uit een Amerikaan. En die vertelde over een opleving onder de hippies die er geweest is. Ik ben ook, mijn tienerjaren waren ook de 60's, de meeste van ons, denk ik hier. Ook een bijzondere tijd geweest, maar een opleving onder de hippies. God houdt van de gevallen mens, maar hij haat de zonde. Maar hij houdt van de gevallen mens. De Heer Jezus benaderde de hoer en de tollenaar. En ze hebben een herberg nodig. Mensen die in de problemen zitten, in de zonde leven. Ze moeten geconfronteerd worden met de liefde van God. Nu, dat is hier niet het onderwerp van Gideon. Maar we gaan even verder. Altaar van zijn vader omver gooien. De gewijde paal afbreken. Dat werd natuurlijk bekend. En ze komen tot Joas, de dorpelingen, de vader van Gideon. Wat zeiden ze? Wat was de boodschap die ze brachten aan Joas, Gideons vader? Vers 30. Daarop zeiden de mannen van de stad tot Joas: breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven omdat hij het altaar van Baal heeft afgebroken en de gewijde paal omgehouden die daarbij stond. Maar Joas zeide tot allen die bij hem stonden: wilt gij voor Baal strijden of wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij God een God is, laat hij voor zichzelf strijden. En iemand zijn altaar neergehaald heeft. En men gaf hem op die dag de naam Jerub-Baal. Het was de nieuwe naam voor Gideon. Jerub-Baal. Baal strijden met hem. Dat is de betekenis. Geheel Midian nu en Amalek en de stammen van het oosten hadden zich met elkander verenigd. Zij waren overgestoken en hadden zich gelegerd in de vlakte Israël. Toen vervulde, vers 34, de geest des Heeren Gideon, blies op de hoorn en de Abriazieten werden opgeroepen om hem te volgen. Hoog stond hij boden door geheel Manasse. En ook dat werd opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij boden uit door Aser, Zebulon, Naftali. En deze trokken op om zich bij hem aan te sluiten. Maar weer dat ik dien, indien. Kent u dat? Een vlies uitwerpen? Gideon deed het. Ik geloof dat we dat nog steeds met volle vrijmoedigheid mogen doen als we twijfelen. En als ons hart oprecht is. Als we niet staan in het ongeloof. Maar als we gewaar worden, we hebben een klein geloof. En we naderen in volle oprechtheid tot de Heer. Dan mogen we vlies uitwerpen. En dat doet Gideon. Toen zeide Gideon tot God. Dus hij had zijn leger verzameld. Indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen. Zoals gij gezegd hebt. Is toch onvoorstelbaar. De Heer had het hem gezegd. Ja? Zoals gij gezegd hebt. Zie, ik leg een vlies wol op de dorstvloer. Wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten dat gij door mijn hand Israël zult verlossen. Zoals gij gezegd hebt. En zo geschiedde het. De volgende morgen stond hij vroeg op en wrong het vlies uit. Hij perste dauw uit het vlies, een schaal vol water. Toen zeide Gideon tot God: uw toorn brandde niet tegen mij. Mogen ik nog slechts ditmaal spreken? Nu is het het omgekeerde, God. Water op het land, vochtigheid op het land en het vlies blijft droog. En God deed alzo, vers 40, in die nacht. Alleen het vlies was droog, maar op het gehele land was dauw. En dan gaat hij de strijd aan. Het offer dat Gideon bracht, toen hij in aanraking kwam met de engel des Heeren. Het offer is een beeld van de Heer Jezus. Wiens naam wonderbaar is. Het is heel bijzonder dat bij de geboorte van Simeon Manoach ook een offer brengt. En hij vraagt aan de engel des Heeren de naam. Manoach vraagt, zag mij toch uw naam. En wat krijgt hij voor antwoord? Die naam is wonderbaar. De engel des Heeren, als je dat leest in het Oude Testament, is de Zoon van God nog niet geopenbaard in het vlees. Is onze Heer Jezus. Wiens naam is wonderbaar. Sterke God. Raadsman. Je vindt het terug in Jesaja. Maar nu de strijd. De geestelijke strijd. Hoofdstuk 7. Jerubbaal, dat is Gideon, stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was. En zij legerden zich bij de bron Harod. De legerplaats van Midian lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel Moriaaf, in de vlakte. En de Heere zeide tot Gideon, er is te veel krijgsvolk bij u, dan dat ik Midian in uw macht zou geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen, zeggende, mijn eigen hand heeft mij verlost. Nu dan roept een aanhoren van het volk, wie bang is en beeft, keren terug en sluipen weg. God hield hier weer rekening, niet alleen met zwakheid, maar met bangheid. Misschien wel wat met lafheid. En wie bang is en beeft, keren terug en sluipen weg van het gebergte Gilead. Toen keerden er 22.000 van het krijgsvolk terug en er bleven 10.000 over. Er hadden zich dus meer dan 30.000 aangeboden om te strijden. 22.000 gingen terug. Maar de Heere zeide tot Gideon, nog is er te veel krijgsvolk, doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daar voor u schiften. Ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u gaan, die zal met u gaan. Maar ieder tegen wie ik zeggen zal, deze zal niet met u gaan, die zal niet gaan. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water, en de Heere zeide tot hem, al wie met zijn tong het water opslort als een hond, die zult gij afzonderen van al degenen die op hun knieën liggen om te drinken. Het getal nu van hen die slurpten met de hand aan de mond bedroeg 300 man, maar al het overige ging op de knieën liggen om water te drinken. Toen zeide de Heere tot Gideon, door de 300 mannen die geslurpt hebben, zal ik u verlossen. Die waren direct bereid tot de strijd. Water slorpen. De anderen gingen op hun gemak liggen aan het water. Maar degenen die paraat stonden, die moest de Heer hebben. 300 man. Daarop namen zij, vers 8, hoofdstuk 7, vers 8. Daarop namen zij de teerkost en de horens van dit volk met zich. En alle mannen van Israël liet hij heen gaan, ieder naar zijn tent. Maar de 300 mannen hield hij bij zich. De legerplaats nu van Midian lag beneden hem in de vlakte. In die nacht zeide de Heere tot hem, sta op, val de legerplaats binnen, want ik heb die in uw macht gegeven. En nu, uit de mond van de Heere, horen we ook een indien. God houdt rekening met onze zwakheden. Voor hem is dat geen enkel probleem. Maar ik kom bijna de gedachten, bijna, hij wist natuurlijk wat er in Gideon omging. En wat zegt God? Vers 10, indien gij echter bevreesd zijt om die binnen te vallen, daal dan met uw dienaar Pura af naar de legerplaats, dan zult gij horen wat zij zeggen. Daarna zullen uw handen gesterkt worden en u zult de legerplaats binnenvallen. Toen daalde hij met zijn dienaar Pura af tot de voorposten van de strijdmachten in de legerplaats. Midian nu en Amalek en al de stammen van het oosten lagen in de vlakte. talrijk als springhanen en hun kamelen waren ontelbaar. Talrijk als het zand aan de oever der zee. Wat een indruk moet dat op Gideon gemaakt hebben. Hij daalt met zijn dienaar Pura af naar de legerplaats van Midian. Vers 13. Toen Gideon aankwam, vertelde juist een man een droom aan zijn makker en zeide: ik heb een droom gehad. Zie, een herfstenbroodkoek rolde de legerplaats van Midian binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat zij neerviel, en keerde ondersteboven en daar lag de tent. Toen antwoordde zijn makker en zeide: dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft Midian en de gehele legerplaats in zijn macht gegeven. En daardoor werd Midian gesterkt. De Heer weet precies wat er in ons omgaat. En er komt ons oor zo vaak tegemoet om ons op te richten, om ons moed te geven. Zodra Gideon het verhaal, vers 15, van de droom en de uitlegging daarvan gehoord had, boog hij zich in aanbidding neder. Gideon, de twijfelaar, die nu zodanig onder de indruk komt van de overwinning die al vaststaat. De overwinning staat al vast, broeders en zusters. Satan mag een tijd zijn gang gaan. Straks zal hij 7 jaar het voor het zeggen krijgen. Hij is nu al de overste van de wereld. Maar tijdens de grote verdrukking zal hij krijgen wat hij heeft begeerd. En zijn begeerte was aanbeden te worden. Maar de overwinning staat vast. En veel gelovigen weten het niet. Ze sidderen als ze met duivelse dingen in aanraking komen. Maar wij voeren een overwinningsstrijd. Satan is verslagen. Het zaad van de vrouw heeft zijn kop verborzeld. En als er gelovigen zijn die daaraan twijfelen en het niet weten, Satan zelf weet het wel. Hij weet wat zijn einde is. De duivel is bereid voor Satan en zijn engelen, staat er. Maar helaas zullen er ook mensen in terechtkomen. En dat moet ons aangrijpen. Als we denken aan mensen die dreigen verloren te gaan, voor eeuwig in die poel van vuur, treft het ons. Als we denken, niet alleen aan familieleden, maar aan de mensen in onze straat, voor eeuwig in de poel van vuur. En ik kan niets anders, Gideon, dan neerknielen. Als wij denken aan de overwinning die de Heer Jezus behaald heeft op het kruis, we hebben er prachtige liederen gezongen vanmorgen, dan brengt het ons tot aanbidding. Dat is het meest heerlijke wat we kunnen en mogen doen. God aanbidden in geest en in waarheid. De Heer zoekt geen leraars, de Heer zoekt geen herders, de Heer zoekt geen evangelisten. Hij zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat kreeg de Samaritaanse vrouw te horen, die een bijzondere ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus. Die ook geconfronteerd werd met de alwetendheid van de Heer. Toen hij zo gewoon zei: roep uw man en kom hier. Met deze vraag, met wat hij toen zei, legde hij haar gehele leven bloot. Volkomen overgave. Nee, ik heb geen man. Maar hoe tactvol de Heer haar behandelt. Als een de ware gentleman. Niet kwetsend, maar zich een weg baande naar haar ziel. Hij heeft er een omweg voor gemaakt om die ene Samaritaanse vrouw te redden. Hij heeft alles gedaan om u en mij te kunnen redden. Hij gaf zichzelf over op Golgotha's kruis. Hij boog zich in aanbidding neder, vers 15. Daarop keerden zij terug naar de legerplaats van Israël en zeiden: staat op, want de Heere heeft de legerplaats van Midian in uw macht gegeven. Hier spreekt hij zijn manschappen moed in. Toen verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en gaf hen allen, en dat is bijzonder wat we nu gaan lezen. Hij gaf hen allen horens en ledige kruiken en in de hand, ledige kruiken in de hand met fakkels binnenin de kruiken. En hij zeide tot hen: gij moet op mij letten en doen zoals ik. Zie, wanneer ik aan de buitenrand van de legerplaats gekomen ben, doe dan als ik. Wanneer ik op de hoorn blaas met allen die bij mij zijn, dan moet ook gij op de horens blazen. Rondom de gehele legerplaats. En roepen voor de Heere en voor Gideon. Gideon nu en de 100 mannen die bij hem waren kwamen aan de buitenrand van de legerplaats bij het binnen van de middelste nachtwaken, toen men juist de wachtposten had uitgezet. Toen bliezen zij op de horens, terwijl zij de kruiken stuk sloegen die zij in de hand hadden. Zo bliezen de 3 groepen op de horens, braken de kruiken stuk en hielden in de linkerhand de fakkels en in de rechterhand de horens om te blazen en riepen het zwaard van de Heere en van Gideon. Daarbij bleven zij staan, ieder op zijn plaats, rondom de legerplaats, maar het gehele leger ging op de loop en vluchtte al schreeuwend. Terwijl nu de 300 op de horens bliezen, richtte de Heere in de gehele legerplaats het zwaard van de een tegen de ander. En het leger vluchtte tot Bet-Shita, in de richting van Zera aan de oever van Abel-Mehola boven Tibat. Dat is van een geestelijke betekenis voor u en mij. En ik hoop dat we kunnen verduidelijken met een schriftplaats uit de Tweede Korinthebrief. Tweede Korinthe hoofdstuk 4. Eerst iets uit hoofdstuk 2. Wat zegt Paulus? Vers 14. En God zij dank. En God zij dank die ons altijd in triomf omvoert in Christus en de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt aan alle plaatsen. Want wij zijn voor God een welriekende reuk van Christus in hen die behouden worden en in hen die verloren gaan. Voor de laatsten een reuk uit de dood ten dode, maar voor de eersten een reuk uit het leven ten leven. God voert ons altijd in triomf voort, mogen we opstaan. En als we mogen getuigen tegenover een ongelovige medemens, God zet dat werk verder, ook als hij niet hoort. Maar het woord van God zal nooit ledig wederkeren, maar doen wat hem behaagt, zegt Jesaja, en dat volbrengen waartoe ik het zend. Dus daar mogen we in op vertrouwen. Ook al worden we, al wordt er niet geluisterd, of denken we, hij verhardt zich, we mogen het evangelie brengen, klaar. Maar dan hoofdstuk 4, vers 3. Als dan ook ons evangelie bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. Ongelovigen in wie de God van deze eeuw, de duivel, de gedachten verblind heeft. Opdat de lichtglans van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dan zou je toch medelijden krijgen met je medemens. Want het is, hun gedachten zijn verblind door de God van deze eeuw, door Satan. Wat een genade, broeders en zusters, dat wij tot geloof mochten komen. En het geloof, zegt Paulus in Efeze, het geloof zelfs niet uit uzelf. Het is Gods gave. God heeft ons zo ver gebracht dat we tot zondebesef zijn gekomen. Door het werk van Gods geest. En we zijn tot bekering gekomen. Maar wat een genade. Ik heb me dat dikwijls afgevraagd. Waarom ik? En de rest van mijn familie niet. Zoveel familieleden niet. Mijn buurman niet. Waarom ik? Waarom jij? Waarom jij? God heeft ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat is zijn zaak. Maar we komen er maar achter dat we uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld als we ons bekeerd hebben. En ik hoop dat ieder hier aanwezig die volle zekerheid heeft van het geloof. Dat u het eigendom bent van hem die ons uit de slavernij van de zonde heeft gehaald. Uit de macht van Satan. Ons losgemaakt heeft van de wereld. Jezus die ons redt van de komende toren. Het zal verschrikkelijk zijn wat die wereld te wachten staat. Het is verschrikkelijk. Zijn grenzen worden overtreden. Zien we alle dagen. Eens kijken wat er aan het gebeuren is. Stephen Hawking. Bekend? Stephen Hawking. Een professor. Knappe kop. Atheïst. Zat in een rolstoel. Hij had ALS. Deze man die zei. Wat die artificiële intelligentie betreft. Waar ze mee bezig zijn. Dit houdt een groot gevaar in. Zei Hawking. Dat kan betekenen. Dat het. Een bedreiging zal zijn voor de mensheid. Voor de gehele mensheid. Die artificiële intelligentie komt uit de koker van Satan. Die alles uit de kast haalt om de gemeente van de Heer Jezus te treffen. En kapot te maken. En veel, veel aanhang te krijgen. Maar God heeft de touwtjes in handen, broeders en zusters. Hij is in total control. En daar verblijd ik mee in. Wat er ook gebeurt. En wat er ook gebeurt in uw leven, of in mijn leven. Alle dingen werken mede ten goede voor wie gelooft. Maar wij moeten geloven. Wij moeten Gods woord op zijn woord. Wij moeten op zijn woord vertrouwen. Zoals Abraham. Abraham geloofde niet zomaar in God. Maar Abraham geloofde God. Velen noemen zich christen en zeggen, oh, het zit wel goed. Hè? Het zit wel goed. Gisteren stond ik aan de pomp. Ik moest naar Koekelaar, dat is een eind rijden. Ik heb voor alle zekerheid mijn tank volgegooid. Ik zie daar een man. Allemaal tattoos. En een kruis. Ik zeg, dat is het, Heer. Dat is het. En hoorde ik later. Ik was op punt van af te reizen naar Frankrijk voor vakantie. Ik vroeg hem, meneer, mag ik u iets vragen? Ja. Ja, zegt hij. Ik zeg, dat kruis. Zeg, bent u christen? Ja, ja, zegt hij. Ja, ik ben christen. Ja. Ja. Ik zeg, heb je een Bijbel? Nee. Zo diep gaat het niet, hoor, zegt hij. Ik zeg, ik ben voor de zekerheid, ik ben geen Jehovah getuige, ik ben evangelisch christen. Ja, ja, maar zo diep gaat het niet, hoor. Ik zeg, maar ik wil je toch iets zeggen. Ik zeg, en daarna laat ik je met rust, want hij was een beetje. Hij was een paar bidons aan het vullen met brandstof. Ik zeg, het belangrijkste is, zeg, dat je weet dat Jezus gestorven is voor onze zonden aan het kruis. Ook voor jou. En ik zeg, er is heel wat aan de hand in de wereld. Ja, mocht rust zijn, zegt. Ik zeg, dat zijn allemaal tekenen dat de wederkomst van Jezus voor de deur staat. Ja, ja. Nou, goed, ja. Ik ging met mijn kaartje aan betalen en keerde terug. Ik wou hem iets geven. Ik, in mijn auto Johannes Evangelie. Stil gebeden, Heer, wil toch geven dat dit niet afwijst. Ik naar die man, ik zeg, ik heb nog iets voor u. Je zou misschien gedacht hebben, die zaag is daar weer. Maar ik zeg, mag ik je dat aanbieden? Wat is dat? Ik zeg, de evangelie van Johannes. Wel zegt, ik zeg, ben dankbaar dat je het aanvaard tegen hem. Maar ik zeg, gooi het niet weg. Nee, zegt, dat ga ik niet doen. Zegt hij, kijk, ik vertrek zo op vakantie en ik ga dat zeker lezen. Lieve broeders en zusters. Eén verloren ziel. Eén verloren ziel. Treft het ons. Maar God gaat daarmee aan het werk. Dat vertrouwen heb ik. God gaat aan het werk. En zo mogen wij getuigen zijn. En de gelegenheden zijn er, lieve broeders en zusters. De gelegenheden zijn er. Maar wij moeten de stap doen. Wie gaat het hen vertellen? Wij toch? Wij kunnen het hen vertellen. Het goede nieuws. Maar nu, ik ga eindigen. Wie zijn wij? We lezen verder in 2 Korinthe 4. Maar wij, want wij, vers 5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus, Jezus als Heer. En onszelf als uw slaven om Jezus wil. Want de God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, heeft geschenen in uw harten. Tot een lichtglans van de kennis der heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat evangelie heeft geschenen in onze harten. Maar, en we hebben een schat. Wij mogen het woord van de verzoening brengen aan de mensen. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten. Hier heb je de kruiken van Gideon. We hebben deze schat in aarden vaten, omdat de uitnemendheid van de kracht van God zij en niet uit ons. In alles zijn wij verdrukt, maar niet benauwd. Wij zien geen uitweg, maar zijn toch niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar wij komen niet om. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in het lichaam om, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaard wordt. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaard wordt in ons sterfelijk vlees. Nu, we hebben die schat in aarden vaten. Wat bevond zich in die kruiken van Gideon? Een fakkel. Waarvoor diende de fakkel? Om licht te geven. De Heer Jezus zegt van zichzelf, ik ben het licht der wereld. Maar hij zegt het ook tot ons. Wij zijn niet alleen het zout der aarde. Wij zijn het licht der wereld. En God verwacht dat we gaan schijnen. Hoe duisterder het wordt, hoe meer het licht zal schijnen. God verwacht van ons dat we lichten zijn. Maar die vaten moesten worden stuk geslagen. Ons vlees moet eraan. Onze tegenwerpingen. Alles moet eraan wat de verkondiging, het getuigen over de Heer Jezus in de weg staat. Het moet er allemaal aan. Het vlees moet weg. De kruik moet kapotgeslagen worden. Zoals Johannes de Doper zei, hij moet meer en ik minder worden. Maar als die kruiken kapotgeslagen worden, dan gaat het licht schijnen. En dat verwacht God van ons, van u. En mij, dat we als lichten zullen zijn te midden van een verkeerd. En nu ga ik acht eindigen met de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 2, vers 12. Zo dan, mijn geliefden, zoals gij altijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar veel meer nu ook bij mijn afwezigheid, werkt uw eigen behoudenis uit met vrees en beven. We zijn behouden. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. God werkt in ons. Hij werkt zijn wil voor ons uit in ons hart. Het willen en het werken. Maar we lezen verder. Doet alles zonder morren en tegenspreken. Opdat gij onberispelijk en rein mocht zijn. Onbesproken kinderen van God te midden van een verkeerd en verdorven geslacht. Dat is onze situatie. In wat voor een wereld leven we? Wel, we bevinden ons te midden van een verkeerd en verdorven geslacht. Wat we allemaal meemaken nu, duidelijker kan niet. Ik vraag me af, Heer, hoe lang nog? Hoe lang kunt u dit aanzien? Ze raken zijn schepping aan. Te midden van een verkeerd en verdorven geslacht, waaronder gij schijnt als lichten in de wereld, doordat gij het woord des levens vertoont tot roem voor mij tegen de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs gelopen of te vergeefs gearbeid heb. Maar dat is de opdracht. Schijnen. Te midden van een verkeerd en verdorven geslacht. Licht maakt geen lawaai. Maar mensen gaan nieuwsgierig worden als ze zien hoe wij met onze problemen omgaan. Hoe wij met onze verdrukkingen omgaan. Hoe wij met moeilijke berichten omgaan. Wij mogen getuigen zijn. En het is een hele eer een getuige te mogen zijn van de Heer Jezus. Amen.